Goedemorgen gemeente. Wij gaan inderdaad vanmorgen verder in de serie over het leven van Abraham. En ik heb van Gerbert net gehoord dat het de 9e preek wordt. Nou, er komen er nog een paar achteraan. Dus wat dat betreft hebben we nog wat te goed. Maar we willen vanmorgen met elkaar lezen uit hoofdstuk 18. Vanaf de versen, even kijken, dan moet ik het goed zeggen. Vanaf vers 16. En dat gaat inderdaad over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Aangekondigd staat voor mij boven. Ik hoop dat u allemaal een Bijbeltje bij u heeft. Want we gaan vanmorgen ook nog een paar andere teksten opzoeken. Dus wat dat betreft is het handig dat u dat Bijbeltje bij de hand houdt. Wij lezen het woord van God vanaf vers 16. Toen stonden de mannen, dat zijn God met zijn twee engelen, vandaar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei bij zichzelf, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft, wat hij beloofd heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u ook hen wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardigen samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zo zijn, de rechtvaardigen zo de goddeloze. Dat kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zeide, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, Abraham, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er daar 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heer weg nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij maken onrustige tijden mee. Dat kun je dagelijks lezen in de krant, via radio en televisie horen. Overal in de wereld is er wel wat aan de hand, zo lijkt het. De tegenstellingen lijken zich te verscherpen, groter te worden. tussen oost en west, tussen rijk en arm, ja, ook tussen islam en christendom. Volk staat op tegen volk. En bijna elke dag horen we wel nieuwsberichten over oorlogen, aanslagen en ander soort geweld. Met als gevolg dat miljoenen mensen op de vlucht zijn en verstoken zijn van huis en haard. En dat kan ons soms een gevoel van machteloosheid geven. Ja, dat kan ons pessimistisch stemmen over de toekomst. Kunnen we nog wel geloven in een betere wereld? Kunnen we nog wel bidden voor een betere wereld? De Britse bijbelwetenschapper en hoogleraar Oud Testament, John Goldingay, schreef in een krantartikel dat een van de redenen waarom de wereld is zoals ze is, en luister nu goed, omdat gelovigen niet betrokken zijn bij het wereldgebeuren door hun aanhoudend gebed. Juist door onze voorbeden, schreef deze Goldingay, wil God ons betrekken bij zijn besluitvormingsproces, zodat er dingen kunnen veranderen. Volgens hem verandert er helemaal niets in deze wereld, omdat er God nooit bindende mensen heeft gevonden die op het juiste moment zijn juiste ingrijpen aan hem voorstelden. En Matthew Frost, een algemeen directeur van de christelijke hulporganisatie Tear Fund, die vroeg zich in datzelfde verband eens af: is dit Gods wereld in onze handen? Of is het Gods wereld in onze handen? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, beiden is waar. Want enerzijds is het onze wereld in Gods handen, gelukkig. Want wat er ook in deze wereld gebeurt, het zal nooit zonder Gods toelatende hand zijn. Maar anderzijds is het ook Gods wereld in onze handen. Want God kan en wil handelen in deze wereld, mede afhankelijk van onze voorbeden. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over dat grote belang van voorbeden voor deze wereld. Wat een verschil een mens kan maken die naar recht en gerechtigheid verlangt. Die van harte bereid is om daaraan iets te doen door zijn voorbeden. En daartoe pikken we de draad weer op in het leven van Abraham. We gaan terug naar het moment dat hij na die vorstelijke maaltijd te hebben verzorgd zijn drie hemelse gasten uitgeleide doet. Niet tot de voordeur, zoals wij zouden doen als we bezoek hebben gehad. Nee, Abraham gaat enkele kilometers op weg met God en zijn engelen. Abraham wandelde letterlijk met God. Een mooie gedachte, nietwaar? Hij loopt op met God, die hij mocht kennen, die hij zijn vriend mocht noemen, met wie hij zo vertrouwelijk mocht omgaan. Maar Abraham heeft geen vermoeden wat God en zijn engelen nog meer komen doen. Hij weet niet dat zij naast het aankondigen van de geboorte van Isaac ook gekomen zijn om oordeel en straf te voltrekken over Sodom en Gomorra. Ja, ze zijn zoals de profeten later, boodschappers van enerzijds heil en onheil. Van nieuw leven, maar ook van oordeel en dood. Eenmaal aangekomen op een heuvel ten oosten van Hebron, kijken Abraham en zijn hemelse gasten in de richting van Sodom, staat er. En de Willibordvertaling zegt dat nog wat concreter. Er staat, zij zagen in de diepte Sodom liggen. En het is op dat moment dat God in zichzelf overlegt of hij voor Abraham een geheim zal houden wat hij van plan is te gaan doen met de steden Sodom en Gomorra. Zoals wij na een bezoek aan goede vrienden vlak voor het weggaan nog een belangrijk onderwerp willen aansnijden. Je hebt wel voor de hele avond diepgaand met elkaar gesproken, maar op de valreep moet je toch nog heel iets belangrijks van het hart. Zo ook God. Bij het naderende afscheid van Abraham moet er nog iets van zijn hart. Wil hij in vertrouwen nog iets delen met zijn vriend Abraham? Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Vraagt God zich af in vers 17. Een vraag die hij volmondig met nee beantwoordt. Natuurlijk zal hij met Abraham delen wat hij van plan is te gaan doen met Sodom en Gomorra. Abraham is toch zijn verbondspartner? God heeft juist Abraham daarvoor uit Ur der Chaldeeën geroepen. Om zo vertrouwelijk met hem te mogen omgaan. God heeft Abraham daartoe uitgekozen. Ziet dat staan in vers 19? God heeft Abraham gekend, staat daar letterlijk. Een woordje dat spreekt van een intieme relatie. Van eenwording van een man met zijn vrouw binnen het huwelijk. Daar spreekt het woord van. En zo wil God één zijn met zijn verbondspartner Abraham. Voor hem, zijn vriend, wil God geen geheimen hebben. Zoals ook wij geen geheimen hebben voor mensen die het dichtst bij ons staan. Familie of vrienden met wie we heel close omgaan. Met hen delen we veel, zo niet alles, wat ons bezighoudt in dit leven. De blijde en de droeve gebeurtenissen en soms ook de meest intieme dingen. Zo gaat God ook om met Abraham. Intiem en vertrouwelijk. Abraham is immers zijn profeet. Die in dienst van hem staat. En God handelt nooit, doet nooit iets, zonder dat hij dat zijn profeten eerst bekend maakt. In Amos 3 vers 7 zegt de gelijknamige profeet. Voorzeker, de Heere Heere doet niets. Tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. En weet je wat zo mooi is? Zo wil God omgaan met elke gelovige. Met een ieder die door hem gekend is. Die door bekering en wedergeboorte een persoonlijke relatie met hem heeft gekregen. Ken jij die vertrouwelijke omgang met God al? Wil je weten waarom God iets doet of juist nalaat in je leven? Wil je weten hoe God te werk gaat in deze wereld? God wil graag jouw deelgenoot maken van zijn plannen. Want hij stelt al wel de voorwaarden dat wij bereid moeten zijn om hem deelgenoot te maken van ons leven. Want in de mate dat wij ons laten kennen aan God, laat God zich kennen aan ons. Zal hij ons tonen wie hij is? Toont hij ons wegen die misschien veel hoger gaan dan onze wegen? Vervult hij ons met gedachten die misschien veel hoger gaan dan onze gedachten? Wie zo intiem met God mag omgaan, krijgt van hem alle wijsheid en inzicht die je nodig hebt voor het leven in deze wereld. Het is immers de Heer Jezus Christus zelf die heeft gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 15 vers 15... En hij zegt het over hun hoofden tot ons. Ik noem u niet meer slaven. Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Als we Jezus Christus volgen, dan behoren we tot de kring van zijn intieme vertrouwelingen. En dan wil God ons betrekken bij zijn plannen voor deze wereld. Kijk maar weer naar Abraham. Met wie God ook een plan heeft. God sloot een verbond met Abraham, weet u nog? Hij ging de intieme relatie met hem aan. Omdat hij Abraham had beloofd een zegenrijke toekomst te geven. Vers 18 en 19. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk uitgroeien. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, zegt God. Omdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen. Hoe? Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Abraham zal een groot en machtig volk worden. Door hem zal de hele mensheid gezegend worden. Maar Abraham moet dan wel zijn nakomelingen leren om de weg van de Heere in acht te nemen. Dat is Gods voorwaarde aan Abraham, opdat hij tot een zegen zal zijn. Abraham en zijn nakomelingen moeten dus leren in afhankelijkheid van God te leven en hem te willen gehoorzamen. En hoe moeten ze dat dan in de praktijk brengen? Door recht en gerechtigheid te doen. Dat is het centrale thema van dit Bijbelgedeelte. En naar ik vurig hoop, ook in het leven van elk geestelijk kind van Abraham. Het is Gods verkiezing en roeping van mensen met een doel, namelijk dat zij rechtvaardig en goed zullen handelen. Dat zij gaan leven naar Gods wil en zijn geboden. En het is gezien dat voordat Abraham überhaupt nog een zoon krijgt, krijgt hij al deze opdracht van God om zijn nakomelingen dit principe te leren. En ik denk dat ouders van kinderen vanmorgen onder ons hierin al een geweldig principe krijgen aangereikt. Dat je je kinderen mag voorgaan in het onderwijzen van God. Wat God wil met ons leven. En wat is dan dat recht en gerechtigheid doen? Nou, dat wordt uitgeweid in het volgende gedeelte over de zonde van Sodom en Gomorra. Lees maar mee in vers 20 en 21. Daar lezen we: verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Het is de roep van Sodom en Gomorra. Ja, eigenlijk staat er hun geschreeuw dat God in actie komt. De Heere God heeft recht en gerechtigheid lief. En dat betekent dat hij een afkeer heeft van zonde en van onrecht. Ja, de Bijbel leert ons dat God dat voor God de zonde een gruwel is. Dat hij de zonde haat. En soms kan die zonde zo groot en zo zwaar zijn, dat ze als het ware erom vraagt, ja, dat ze erom schreeuwt dat God gaat ingrijpen. En dat zien we vanmorgen hier gebeuren. Zoals God ooit tegen Kain, toen hij zijn broer Abel vermoord had, zei: er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Dat schreeuwende tot mij is, staat er letterlijk. Het bloed van Abel schreeuwde om vergelding. Zo is elke zonde een aanklacht bij God. Alle zonde schreeuwt tot God. Is schreeuwend onrecht. En daarom ten hemel schreiend. Druist in tegen Gods recht en gerechtigheid. En dat laat zien dat we bittere ernst moeten maken met alle zonde die in ons leven voorkomt. Dat we daar niet lichtvaardig mee moeten omspringen. Want God, de volmaakte rechter van hemel en aarde, neemt alle zonde bloedserieus. Ook de zonde van Sodom en Gomorra. Maar God is een rechtvaardig rechter, zei ik al. En hij wil geen oordeel vellen voordat hij zelf heeft kunnen vaststellen wat er aan de hand is. God wil ook dat er recht en gerechtigheid geschiedt voor de inwoners van Sodom en Gomorra. En daarom stelt hij eerst een gerechtelijk vooronderzoek in, zou je kunnen zeggen. Vers 21. Hij wil zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. God daalt af naar Sodom en Gomorra. En hij doet het door middel van zijn engelen. Zij zijn Gods ogen, ze zijn Gods oren. Zij vertegenwoordigen God. En in de personen van de engelen gaat God dus zelf naar Sodom en Gomorra. En op het getuigenis van de beide engelen zal God de beide steden oordelen. Immers, op het getuigenis van twee of drie staat de zaak vast. Maar zegt u, God is toch allen tegenwoordig? God is toch alwetend? Hij wist toch al van de zonde van Sodom en Gomorra? Het was toch niet nodig voor hem dat hij persoonlijk polshoogte ging nemen? Nee, natuurlijk niet. God wist allang wat de zonde van Sodom en Gomorra was. Tot welke slechte dingen deze inwoners in staat waren. Dit vers is dan ook niet opgeschreven om Gods alomtegenwoordigheid en alwetendheid ter discussie te stellen. Nee, dit vers is opgeschreven ter lering van de lezer. Van ons dus, vanmorgen. Zodat wij zullen weten dat God altijd een rechtvaardig rechter is. Dat hij dus niet impulsief over de zonde oordeelt. Niet uit een opwelling of emotie of frustratie. Nee, God wil de zonde van Sodom en Gomorra met eigen ogen gaan zien, opdat wij zullen weten dat zijn oordeel over de zonde altijd rechtvaardig is. Het is een beetje hetzelfde als God van ons vraagt om altijd tot hem te bidden. Dat vraagt hij niet omdat hij niet zou weten wat ons bezighoudt. Nee, want hij is immers alwetend. Hij weet wat er in ons hart leeft. En toch wil hij dat we tot hem bidden. Wil God altijd gebeden zijn? Waarom? Nou, omdat wij zullen beseffen dat we altijd van hem afhankelijk zijn. Daarom wil God dat wij tot hem bidden. Wat de zonde van Sodom en Gomorra is geweest, dat weten we eigenlijk niet. Althans niet uit dit tekstgedeelte. Vaak wordt gedacht dat de zonde van Sodom en Gomorra alleen bestond uit homoseksuele contacten die door God verboden zijn. Vandaar het woord sodomie. Maar dat is niet volledig terecht. Elders in het Oude Testament lezen we namelijk dat Sodom en Gomorra zich ook bezondigden aan liegen en bedriegen. Aan echtbreuk. En niet in allerlaatste plaats aan vreemdelingenhaat. Als u een hoofdstuk verder zou gaan, wat we de volgende keer hopen te behandelen, dan lezen we in hoofdstuk 19 dat de inwoners van Sodom de vreemdelingen niet gastvrij ontvingen, maar juist erg vijandig tegemoet traden. Hun vreemdelingenhaat stond daarmee in schril contrast met Abrahams gastvrijheid voor vreemdelingen. En verder weten we uit Ezechiël 16 vers 49 dat de zonde van Sodom ook bestond uit trots en plat egoïsme. We lezen daar: zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. Maar de hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet. De inwoners van Sodom die het voor de wind gingen, weigerden hooghartig om de armen te laten delen in hun overvloed. Ze wilden hun eigen voorspoed en zorgeloze leventje niet in gevaar brengen. Sodom en Gomorra zijn daarmee voorbeelden van morele slechtheid en verdorvenheid van mensen. Niet voor niets zeggen wij wel eens, het is hier een Sodom en Gomorra. Daarmee bedoelen we dan te zeggen dat we daarmee mensen bedoelen die moreel zo verdorven zijn, dat zij zich niet meer door God of gebod laten leiden, maar alleen nog maar doen waar ze zelf zin in hebben. En nou is het voor God niet zo belangrijk of de ene zonde groter is dan de ander, want alle zonde is voor hem verkeerd. Nee, belangrijk voor God is wat we met die zonde doen. Durven wij onze zonde onder ogen te zien? En willen wij onze zonde belijden voor zijn heilig aangezicht? De inwoners van Sodom en Gomorra deden dat niet. Ze weigerden hun zonde aan God te belijden. Hoewel ze heel goed wisten wat ze deden. Maar het liet hen volkomen koud. En zo'n houding noemt de Bijbel nu een hard en onbekeerlijk hart. En daarop rust Gods toorn en oordeel. Zulke onverschilligheid tegenover God en zijn geboden wordt uiteindelijk door God geoordeeld. Lees je maar eens mee in Romeinen 2. En ik zou misschien jullie vragen om dat op te zoeken. Romeinen 2 vers 5 tot en met 8. Romeinen 2 vers 5 tot en met 8. Daar schrijft Paulus. Ik zal even wachten tot u het gevonden hebt. Daar schrijft Paulus een indringend woord. Daar zegt hij. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En dan, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwig leven. Maar hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Gemeente, dit leert ons dat er dus grenzen zijn ook bij God. Ja, zijn liefde is eindeloos groot. Zijn genade is onuitputtelijk. Maar niet als mensen moedwillig vasthouden aan hun zonde. Als zij halstarrig doorgaan met hun zondige levensstijl. En weigeren om zich daarvan te bekeren. Weet dan, er komt een dag dat God eens definitief zal oordelen. Onherroepelijk. Als de twee engelen zich omkeren en de weg naar Sodom inslaan, blijft Abraham nog voor het aangezicht van God staan. Vers 22. Als een profeet van God staat hij voor zijn Heer. Hij staat daar, zo lijkt het, als de mindere die de wil van de meerdere wil horen en doen. Maar in het Hebreeuws staat het er niet. In het Hebreeuws staat precies het omgekeerde. God blijft voor Abraham staan. Alsof de Heer in dienst staat van Abraham. Dat hij gereed staat om van hem te horen wat hij moet doen. God daagt Abraham uit. Hij prikkelt hem om de rol van advocaat op zich te nemen ten behoeve van de inwoners van Sodom en Gomorra. Om hun pleitbezorger te zijn. Om bemiddelaar tussen God en mensen te zijn. En Abraham neemt die handschoen op. Hij gaat die uitdaging aan. Hij loopt dichter naar God toe en komt met een dringend verzoek. Vers 23 tot 25. Zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvaren? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen zijn binnen de stad. Wilt u ook hen wegvaren en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake zijn dat u zoiets doet? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zo zijn. Zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Dat kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Abraham, die door God gekend is, kent ook zijn God. Hij heeft God steeds beter leren kennen sinds zijn vertrek uit Ur der Chaldeeën. Hij weet wie God is. Hoe God is. Abraham is zich ervan bewust dat God rechtvaardig is. Ja, veel rechtvaardiger is dan mens. Dat God altijd volmaakt, eerlijk en onpartijdig recht spreekt. En dat hij de onschuldigen dus niet op dezelfde manier zal behandelen als de schuldigen. En niet over de een en dezelfde kam zal scheren. De rechtvaardigen zullen niet met de goddelozen ten onder gaan. Daarom roept Abraham uit, vers 25. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Zo springt Abraham in de bres voor Sodom en Gomorra. En hij beroept zich op Gods rechtvaardig karakter. Hij komt tussen beiden. En op het eerste gezicht lijkt wel alsof Abraham alleen maar pleit ten behoeve van de rechtvaardigen. Dat hij niet wil dat de goeden zullen lijden onder de kwaden. Dat hij uitsluitend pleit voor de redding van de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. En bijvoorbeeld voor Lot en zijn familie. Maar dat doet hij verrassend genoeg niet. De naam van Lot wordt trouwens niet eens genoemd. Nee, als we heel nauwkeurig lezen, dan zien we dat Abraham bewogen is met alle inwoners van Sodom en Gomorra. Zijn hart gaat dus ook uit naar de goddeloze inwoners. Ook voor hen wil hij naar Gods belofte een zegen zijn. En dus vraagt hij om de hele stad te sparen. Zelfs de goddeloze inwoners moeten hun verdiende straf kunnen ontlopen als daar 50 rechtvaardigen worden aangetroffen. Ja, Abraham weet dat God de zonde haat en straft. Maar hij weet uit eigen ervaring ook dat God barmhartig, liefdevol en rechtvaardig is. En dat God genade voor recht kan laten gelden. Hij is zich van bewust dat zijn eigen hart niet minder zondig is dan het hart van al die goddelozen in Sodom en Gomorra. Dat hij ook alleen uit vrije genade van God niet is geoordeeld toen hij zo vaak God ongehoorzaam was. Daarom pleit Abraham vrijmoedig, maar ook in alle nederigheid, op de rechtvaardigheid en soevereine genade van God. Ja, hij ontkent nergens de zonde van Sodom en Gomorra. Hebben we dat gezien? Hij poetst dat niet weg. Hij oefent ook geen druk uit op God om zijn zin te krijgen. En hij schrijft God ook niet voor hoe God moet handelen. Nee, Abraham pleit slechts. Smeekt slechts dat God recht en gerechtigheid zal doen. Want dat is immers de weg die God ook aan hem en zijn nakomelingen heeft opgedragen. De weg van de Heere in acht nemen. Hoe? Door recht en gerechtigheid te doen. Abraham en zijn nakomelingen moeten de weg van de Heere gehoorzamen. Leven in overeenstemming met zijn wil en geboden. Door recht en gerechtigheid te doen. En daarom kan Abraham ook pleiten voor recht en gerechtigheid. Voor Sodom en Gomorra. En zo kunnen we zien dat Abrahams voorbeden geheel in lijn is met Gods wil, Gods karakter en Gods opdracht. God, die volmaakt rechtvaardig is, is dan ook bereid om Abrahams verzoek in te willigen. Vers 26. Als ik in Sodom 50 rechtvaardigen vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. De voorbeden van Abraham mag ons er meer van bewust maken dat bidden tot God een groot voorrecht is. Een voorrecht uit vrije genade. God ontmoeten in het gebed. Dat is als het ware op audiëntie gaan bij de hemelse koning. Nou, als wij op audiëntie mogen gaan bij de aardse koning Willem-Alexander, als we die van hart tot hart mogen spreken, dan beschouwen we dat als een geweldig groot voorrecht dat voor slechts voor weinigen is weggelegd van ons. Hoeveel groter dan is ons voorrecht dat we van hart tot hart mogen spreken, altijd en overal, met de koningen der koningen, met de heren der heren. Weet u, als we zo naar het gebed zouden gaan kijken, dan worden we zelf nederig van hart. Dan zouden we optimaal gebruik maken van het voorrecht om al onze wensen en verlangens bij God neer te leggen. Maar ook zouden we de vervulling van al die wensen en verlangens niet langer als vanzelfsprekend zien. Want God is ons immers niets verplicht. Ook wij hebben immers geen recht van spreken. Het enige waar wij recht op hebben is Gods oordeel. Net als Sodom en Gomorra. Het is alleen uit genade als God ons tegemoet komt in Christus. Als Hij ons ter wille wil zijn. Abraham beseft dat te degen. Hij weet wie hij is. En hij erkent in vers 27 dat hij slechts stof en as is. En dat hij geen recht heeft om iets van God te verlangen. Maar toch weerhoudt dat hem niet om met God te gaan onderhandelen. Ik vind het een vreselijk woord in dit verband. Maar ik kon geen ander woord vinden dat meer beschrijft het proces wat nu gaat plaatsvinden. Want zodra Abraham de toezegging heeft ontvangen van God dat de stad niet zal worden weggevaagd als daar 50 rechtvaardigen worden gevonden, dan verlaagt Abraham zijn openingsbod, zou je kunnen zeggen. Probeert hij als een ervaren koopman verder af te dingen bij God. Misschien worden er 45 gevonden. Of 40. Wat dan, heren? En ook dan krijgt Abraham van God de belofte dat de stad niet te gronden zal worden gericht. En toch gaat dat nog niet ver genoeg voor Abraham. Hij waagt een volgende stap. Op het gevaar af God te overvragen, verlaagt hij opnieuw zijn inzet. Maar nu niet met 5, maar met zelfs 10 tegelijk. Heeft u dat gezien? Vers 30. Laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik tot u spreek. Misschien zullen daar 30 gevonden worden. En God in zijn geduld en genade zegt, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Je zou haast denken, Abraham, zo kun je toch niet verder gaan. Je bent er toch langzamerhand van aan je limiet gekomen. Overspil je hand nu niet. Maar met elke vordering die Abraham heeft gemaakt, heeft hij kennelijk haarfijn aangevoeld dat er bij God nog meer te halen is. Dat er in het hart van de rechtvaardige rechter van hemel en aarde nog meer speelruimte is. Ja, dat er bij hem nog meer genade te verkrijgen is. En zonder zijn besef van minderwaardigheid en tegelijk ook eerbied voor God te verliezen, verzamelt Abraham al zijn moed voor een nieuw bod. Durft hij weer een beroep te doen op God, om niet toornig te worden, maar hij gaat wel intussen tot het uiterste. Hij toont lef, zou je kunnen zeggen. Hij gaat tot het gaatje, zouden wij eens vandaag zeggen. Want als er, hij zegt, wat als er maar 20 rechtvaardigen worden gevonden, of slechts 10, wat gaat u dan doen, heren? En verbazingwekkend genoeg is God er ook dan nog bereid om een hele goddeloze stad te sparen als er daar slechts 10 rechtvaardigen worden gevonden. Zoals de inwoners van Sodom toren op stapelden, zo stapelt God genade op genade. Hij is inderdaad, zoals hij zich aan Mozes bekend maakte, God barmhartig en rechtvaardig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Maar dan stopt het onderhandelingsproces abrupt. Vers 32. Toen ging de Heere weg, wilde hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Stopt het onderhandelingsproces nu, omdat Abraham het niet ver heeft aangedurfd om nog meer van God te vragen? Of maakt de Heere een volgende bod van Abraham onmogelijk door het gesprek te beëindigen? We weten het niet. Maar je bent geneigd om te zeggen het laatste. Maar zo moest ik denken, wat zou er gebeurd zijn als Abraham nog verder was gegaan? Als hij nog meer had gevraagd van God. Zijn inzet nog verder had verlaagd. Wat als Abraham aan God had gevraagd de hele stad te sparen omwille van 5 rechtvaardigen? Of 4? Of 3? 2? Of 1 rechtvaardig? Hoe zou God dan in zijn genade hebben gereageerd? Zou hij ook dan nog hebben toegestemd? We weten het natuurlijk niet. Het staat er niet. Maar Gods woord, de Bijbel, lijkt zo'n gedachte wel te ondersteunen. En ik verzoek u met mij te lezen Jeremia 5 vers 1. Jeremia 5 vers 1. Daar zegt God tegen de profeet Jeremia, vanwege de zonde van Jeruzalem, daar zegt hij, zwerft rond in de straten van Jeruzalem. Zie toch en speurt na, zoekt op zijn pleinen of u iemand vindt, of er één is die recht doet, die oprechtheid betracht. Dan zal ik haar de stad dus vergeven. Als er ook maar één rechtvaardige was geweest in Jeruzalem, dan was God bereid om de hele stad te vergeven. Zegt dat niet veel? Zo niet alles over de oneindige en uitputtelijke genade van God? Ja, zo te zeggen, maar wat heeft dat vandaag de dag ons nu te zeggen? Wat moeten wij nu met deze geschiedenis? Als we dat toepassen op de wereld van vandaag. Ja, dan moeten we toch met elkaar vaststellen dat onze wereld niet beter is dan die van Sodom en Gomorra. Dat ook onze wereld in zware zonde ligt. Toch? En welk geschreeuw stijgt er vandaag de dag niet op naar de hemel vanuit onze wereld? En heus niet vanuit de oorlogsgebieden alleen, zoals Irak en Syrië en Afghanistan. Maar ook uit ons eigen land. Ook hier is toch sprake van toenemend onrecht, van criminaliteit, geweld en niet te vergeten vreemdelingenhaat. Welke noodkreet klimt er omhoog uit de mond van de duizenden armen, vluchtelingen en ontheemden die aan de rand van onze samenleving staan? Hoe gaan wij om met hun vaak erbarmelijke levenssituatie? En wat te denken van het schreeuwend onrecht dat jaarlijks 30.000 ongeboren kinderen het levenslicht niet mogen zien? Wat zou God daarvan vinden? Hoe zou hij aankijken tegen het jongste kabinetsbesluit om het voltooide leven van oudere mensen voortijdig te kunnen beëindigen? En niet in de laatste plaats, wat vindt God van de afgoderij, de echtbreuk, de seksuele immoraliteit, het liegen en bedriegen dat ook massaal in ons land plaatsvindt? Roept ons land daarover niet ook het gerechtvaardigde oordeel van God af? En zo ja, hoe reageren wij daar als gelovigen dan op? Met instemming? Eigen schuld, dikke bult? Of met gelatenheid? Of blijven we daaronder maar passief en laten we alles maar gebeuren? Of, en die opties er ook, zijn wij geroepen om recht en gerechtigheid te doen? Is het ook onze plicht om als mensen die door het geloof gerechtvaardigd zijn, bij God aanhoudend voorbeeld te doen voor deze goddeloze wereld? Te pleiten op Gods grote genade, zoals Abraham ook aanhoudend smeekt om genade van Sodom en Gomorra. Weet u, de Bijbel leert ons dat God op zoek is naar zulke voorbeelden. En ik wil u dat illustreren door twee klemmende teksten te lezen. In Jesaja 59, zoekt u maar op. Jesaja 59, vers 15 en 16. In hoofdstuk 59 van Jesaja gaat het over recht en gerechtigheid. Maar die is ver te zoeken in Juda. Daarover gaat het. En die is daar ver te zoeken vanwege de grove zonde van Juda, van het volk. En dan lezen we in vers 15 en 16, waar God zegt, ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzet hij zich. Want er was geen voorbidder. God ziet de zonde en de rechteloosheid in Juda met afschuw aan. Gods arm is echter niet te kort om te kunnen verlossen. Maar, en dat is juist het schrijnende, er is niemand die bereid is om Gods hulp in te roepen. Er is helemaal niemand die voorbeden doet voor het volk van Juda. En in Ezechiël 22, zoek je maar op, staat een soortgelijke tekst. Ezechiël 22. Daar klaagt God dat zijn volk zich bezondigt aan afpersing, uitbuiting van armen en vreemdelingen in en buiten Jeruzalem. Net zoals in Sodom en Gomorra. Maar dat hij stad en land toch zou willen sparen op de voordelen van één mens. Maar, zegt God in vers 30, en probeer eens aan te voelen hoe aangrijpend dit klinkt uit zijn mond. Daar zegt God, ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. God vond niemand. En ook vandaag is God op zoek naar voorbeelden, naar rechtvaardigen die voor zondaars in de bres kunnen staan. Juist vandaag in de dag, in deze wereld. Want de Bijbel leert dat Gods toorn rust op deze zondige wereld. En omdat Gods toorn op deze wereld rust, valt zij dus onder Gods oordeel. Maar God heeft geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel meer daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. En dus zoekt God naar rechtvaardigen, zoals Abraham, zodat hij op hun voorbeden zondaren kan bekeren, waardoor zondaren Gods oordeel kunnen ontlopen. Maar dat roept meteen de vraag op. Zijn er in ons land nog voldoende voorbidders? Toegewijde gelovigen? Zijn er vandaag nog rechtvaardigen die door hun voorbeden Gods handelen in deze wereld beïnvloeden? Of concreet gezegd, kan het ons nog wat schelen of er mensen zonder Christus verloren gaan? Kan het ons nog schelen dat zondige mensen getroffen worden door het oordeel van God? Laat je dat volledig koud? Ben je daar onverschillig over? Of bid je daarvoor? Hoeveel invloed hebben gelovigen nog in deze wereld? Zijn wij inderdaad een zoutend zout en een lichtend licht, dat zich onderscheidt van hen die zich massaal van God hebben afgekeerd? Ja, zegt u, maar we zijn een kleine minderheid. Ja, dat is ook zo. We zijn een minderheid. We hebben het niet meer voor het zeggen. Maar dat betekent niet dat we geen invloed kunnen hebben. Je hoeft geen gezag te hebben, zeg maar wel eens, om invloed te kunnen uitoefenen in deze wereld. Weet u, uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat als 10% van de bevolking een onwrikbare overtuiging heeft, dat na verloop van tijd ruim de helft van de bevolking diezelfde overtuiging zal hebben. Dat geldt voor elke overtuiging, links en rechts. Maar het komt er dan wel op aan, zeggen die onderzoekers, dat die 10% overtuigd blijft van wat zij gelooft. En dat zij zich door niets en niemand daarvan laat weerhouden. U dacht bij mezelf, als dit geldt voor maatschappelijke veranderingen, zou dit dan niet kunnen opgaan voor het christelijk geloof ook? Dan moet toch 10% van de gelovigen in staat zijn door haar in aanhoudende voorbeden het geestelijk klimaat in ons land te veranderen? Op voorwaarde dat men volledig toegewijd is aan de dienst aan Christus. Maar wringt daar niet de schoen? Want zijn we inderdaad christenen, zoals we ook vorige week gehoord hebben, die onder alle omstandigheden kleur durven te bekennen? Durven wij altijd en overal uit te komen voor christelijke normen en waarden? Durven wij de spreekbuis te zijn van hen die letterlijk geen stem hebben, zoals die ongeboren kinderen die het leven niet wordt gegund? Gaat er van ons uit nog een schreeuw om leven naar boven? Bidden wij voor al het leven dat bedreigd wordt? En bidden wij voor onze overheid die daar wat aan kan doen? Voorbeden doen voor alle mensen is van levensbelang. Wist u dat? Het is een door God gegeven opdracht. Het is onze dure christelijke plicht. Paulus zegt in 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 4. En u hoeft het nu op te zoeken, ik lees het u voor. Ik roep er dan voor alles op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. En wat wil die? Die wil dat alle mensen zalig worden, behouden zullen worden, gered zullen worden en tot kennis van de waarheid komen. Onze opdracht is dus dat we voor iedereen moeten willen bidden. En begin dan maar met voortdurend voorbeden doen voor je gezin, je familie. Voor broeders en zusters in kerk of gemeente. Voor vrienden, kennissen, zendingen of andere medewerkers in Gods Koninkrijk. Maar bid ook voor je vijanden. En hoe gaat ons dat zo moeilijk af vaak? Bid voor vijanden. Bid voor een verloren wereld in schuld. Bid voor onze overheid. Want dat is wat God wil dat we zullen doen. Voorbeden doen zal ons leven goed doen. Immers, als de overheid de wijsheid van God ontvangt om wijze besluiten te nemen, dan zal ons land dat ten goede komen. En zullen ook wij als gelovigen daarvan de vruchten plukken. Weet u wat het geheim is van een oprechte voorbeden? Een bewogen hart. Een hart dat echt uitgaat naar deze goddeloze wereld. Dat bewogen is met mensen die van God los zijn. Die verloren dreigen te gaan. Hoe groter onze bewogenheid, hoe ruimer ons hart zal zijn voor zulke mensen. En hoe meer wij rechtvaardige bidders zullen zijn in Gods ogen. En wat kunnen we dan niet door God worden gebruikt om tot rijke zegen te zijn voor deze wereld? Weet je, ons grote voorbeeld hebben we daarin in Jezus Christus zelf. Hij, de Zoon van God, was diep bewogen met deze wereld verloren in schuld. Hij was zo bewogen met verloren zondaars dat hij bereid was om de heerlijkheid van God te verlaten om mens te worden. Met welk doel? Om te sterven aan het kruis van Golgotha. En zo Gods plaatsvervangend oordeel over ons goddeloze mensen te dragen. En dat maakt Jezus Christus tot de enige ware, rechtvaardige mens. Waardoor God genade voor recht kan laten gelden. Alleen dankzij Jezus Christus heeft God zijn finale oordeel over deze goddeloze wereld nog uitgesteld. Heeft hij genadetijd gegeven. Christus onderging Gods oordeel. Zodat ieder die in hem gelooft niet onder dat oordeel zal hoeven te vallen. Christus droeg de straf voor onze grote zonde. Opdat wij vrij uit zouden kunnen gaan. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij God tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden wat? Gerechtigheid God in hem. Jezus Christus is de rechtvaardige. Niet alleen gestorven is, maar ook weer is opgewekt uit de doden. En die zit aan de rechterhand van God. En wat doet hij daar? Daar bidt hij voor ons. Wist u dat? Jezus Christus doet ook nu nog voorbeden voor ons. De Zoon van Abraham bidt elke dag voor ons. En hij bidt voor ons, opdat wij zullen blijven leven uit het geloof van Abraham. Hij doet voorbeden voor ons, opdat wij die gerechtvaardigd zijn, gereinigd zijn door zijn bloed, recht en gerechtigheid zullen doen. Hoe? Door een voorbeeld te zijn in christelijke levenswandel. Maar meer nog ook door aanhoudend voorbeden te doen voor overheid, koningshuis en alle mensen. Wat zou toch geweldig zijn als God ons zo kan blijven betrekken bij zijn heilsplan voor deze wereld. Als wij inderdaad zo het verschil kunnen maken en mogen maken. Zodat nog velen Gods gerechtvaardigde oordeel kunnen ontlopen. Weet u, het gebed van één rechtvaardige vermag al veel, zegt Jacobus. Laat staan het gebed van vele rechtvaardigen. Amen. We willen in aansluiting op de prediking zingen. uit toonhoogte 49, dat Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En wat er verder volgt, de versen 1, 2, 3, 10 en 11.